info@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Volgens staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken wil maar één gemeente extra opvangplekken regelen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Van der Burg deed een maand geleden een oproep aan alle 344 gemeenten. En hij stuurde vorige week opnieuw een brandbrief nadat de rechter had bepaald dat er per direct goede opvang moet komen voor minderjarige asielzoekers. Toch heeft tot nu toe maar één gemeente positief gereageerd. Welke gemeente dat is, is niet duidelijk. Nederland gaat luchtafweerraketten naar Oekraïne sturen. Het is uitzonderlijk dat details over militaire steun aan Oekraïne bekend worden gemaakt. Maar het kabinet doet dat nu met opzet als signaal naar Rusland. Defensieminister Ollongren sprak bij de NAVO in Brussel van laffe aanvallen door Rusland op steden in Oekraïne. Volgens de oppositie bevestigt het coronarapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het kabinet maar wat aanrommelt. In het rapport staat dat het niet duidelijk is of maatregelen als de avondklok en de mondkapjesplicht wel effect hadden. Daardoor is het nog maar de vraag of bij een nieuwe golf opnieuw strenge maatregelen moeten worden genomen. Programmamaker Alberto Stegeman is in hoger beroep veroordeeld tot 5000 euro boete voor het plaatsen van een nepbom op het militair terrein in het Harde. Hij wilde in 2018 laten zien hoe slecht de beveiliging was, zegt Stegeman. Maar volgens het gerechtshof ging de programmamaker daarmee te ver. De KNVB heeft afgelopen voetbalseizoen 2 keer zoveel stadionverboden opgelegd dan wat de afgelopen jaren gebruikelijk was. Ruim 1250 bezoekers kregen zo'n verbod, vooral na het gooien van vuurwerk, bekers bier en andere dingen. Volgens de Voetbalbond lukt het clubs steeds vaker zelf om misdragende supporters op te sporen. Het weer droog met wolkenvelden en geregeld zon. Het is 14 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt en soms regenachtig. Later opklaringen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Sorry. Geen Zaagmans zometeen. Vandaag zagen we de burgemeester even door. Stamtafel actueel. In gesprek met onze burgemeester. Nu op Radio Texel.
Krijg geen woorden voor jou. Want alles zat zo maar wat me kon raken is voorbij. Er is geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat jij bijzonders is, is niet ter sprake nie. Maar mijn woorden raak weg, ik zie nu val die rigaten. Jezus een goed en wat denk ik zwaar belast. Je speelt het duivelspel over wat is en wat was. Daar is geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Daar is schijnbaar niet, schijnbaar niet meer. Licht is de kist, het dagboek al van mijn dromen. Stom geslaan, maar het klinkt nog in mijn oren. Licht is lekkies, wat dagboek al van mijn dromen. Uitgevier, wat woorden had verloren. Maar wat me kon raken is voorbij. Daar is geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. is verliefd op jou, jy is my liefdeslied. Jy maak my stapelgek, en waarom weet ek nie? Ek kan nie sonder jou, en ek dank jy weet. As jy terug sal draai, dan sal ek steeds hier wees. Daar is geen woorde meer, geen woorde meer oor jou. Daar is skynbaar nie, skynbaar nie meer. Liefdeslik is, wat dagboek al van my drome. Stom geslaan, maar het klink nog in my oore. Liefdeslik is, wat dagboek al van my drome. Uitgevier, wat woorde had verloren. Liefdeslik is, wat dagboek al van my drome. Stom geslaan, maar het klink nog in my oore. Liefdeslik is, wat dagboek al van my drome. Uitgevier, wat woorde had verloren. Liefdeslik is, wat dagboek al van my drome.
Goedemiddag luisteraars, woensdag 12 oktober, Stamtafel Actueel. Vanmiddag, ons maandelijkse, praatje met de burgemeester. Burgemeester, van harte welkom.
Ja, en het was tot nu toe altijd een behoorlijk prettig gesprek, maar nu ik doorgezaagd ga worden, ben ik wel benieuwd of de uitzending niet weer langer krijgen.
Ja, dat gaan we toch even over hebben.
Ik ben benieuwd,
Vandaag gaan we het zoals altijd hebben over lokale vraagstukken en landelijke problematieken. Voor de luisteraars thuis, dit programma wordt vrijdag om 3:00 'smiddags herhaald. En, wat we tegenwoordig ook vaak doen, we zetten het op Spotify. Dan kun je zo vaak luisteren als je wil. Dat is bijna net zo goed als uitzending gemist. Buiten is het 15 graden, de zon schijnt. En hier binnen is het ook 15 graden. Dus dat is mooi. Burgemeester, welkom. Maar voordat ik verder ga, achter de knoppen, Frank Scherphuis. En de man van de Zaagmansshow, die zit stiekem mee te luisteren, omdat hij dat leuk vindt. Burgemeester, we hebben elkaar 2 maanden niet gesproken, volgens mij, door allerlei omstandigheden. Mm-hmm. En we beginnen gewoon met de vraag waar we altijd mee beginnen. Wat zijn voor u de bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen tijd?
Nou, meer dan anders, maar ik denk toch dat wat er nu allemaal gebeuren gaat in de visserij. Als het gaat over een impact op Texel en op ons allemaal. Maar dat nu 4 kotterfamilies de kotter gaan aanbieden voor de saneringsregeling. Is natuurlijk wel, als het gaat over de historie van Texel, is dat wel een bijzonder moment. En niet per se alleen maar positief, laat ik het erbij zeggen. Natuurlijk, er zijn er een aantal families die blijven welvaren. Maar toen ik kwam, waren er 9 grote kotters die op platvis voeren. En volgens mij, als deze sanering doorgaat, dan zijn er nog 2 of 3 over. Dus dat is echt wel een... Dat betekent wel wat voor die families in de eerste plaats, maar ook voor de haven en voor Texel.
Ja, ik krijg regelmatig de vraag ook van luisteraars, waarom moeten die kotters eigenlijk gesaneerd worden? En dan moet ik heel eerlijk zijn, ik moest daar het antwoord op schuldig blijven. Dus als goed radiojournalist ben ik op onderzoek uitgegaan. Maar luisteraars, ik heb begrepen dat de Noordzee wordt verdeeld in natuurgebieden en windgebieden. En daar is geen plaats meer voor kotters. Vervolgens hebben de Engelsen natuurlijk de Brexit gedaan. Sluiten in 2026 hun visserijzone. Met andere woorden, de Nederlandse vissersvloot is wat dat betreft ten dode opgeschreven. En niet alleen op Texel, maar in het hele land.
De sanering is op meer plaatsen. Maar zeker de vissers die op het Engelse plat voeren. En voor een deel ook trouwens het Noorse plat aan. Waar ook de regels zijn aangescherpt. Die hebben er op dit moment niet wat meeste last van. Tel daar ook bij dat het zwaar werk is. Het soms lastig was. Niet altijd. Hè. Er waren een paar jonge gasten actief. Hè. Die Boersen bijvoorbeeld. Maar ook wel dat het soms lastig was om personeel ook te blijven vinden. En het laatste zetje is natuurlijk ook de brandstofprijs geweest. Ja. In combinatie met pulsvissen. Als je bedenkt hè, dat het pulsvissen de helft van de brandstof kosten. Ten opzichte van eenzelfde handeling met een boomkor. Ja, dan is de huidige brandstofprijzen. Die eigenlijk voor een aantal vissers is het dus vier keer zo duur. Ja. Ten opzichte van vroeger twee keer zo duur. En dan ook een keer twee keer zo duur ten opzichte van de pulsvis. Ja. En waarom, ergens vind ik dan ook wel eigenlijk wel netjes dat een overheid zegt, we hebben het zo onmogelijk gemaakt. Je kunt een discussie voeren, hè, maar op zichzelf met natuur en windmolens, daar is heel veel discussie over, maar die keuze hebben we als samenleving wel gemaakt. Dan is het ook wel netjes dat je als overheid daar wat tegenover stelt, omdat het iets betekent voor die visserij. Dus dan is een saneringsregeling wel op zijn plaats. Alleen ja, ik heb wel op onderdelen wel eens het gevoel van, hebben we nou de afgelopen 5 jaar, afgelopen 10 jaar, dat nou met z'n allen op een goede manier besproken. Maar goed, neem niet weg. Mijn grootouders hadden een agrarisch bedrijf en toen mijn neven daarmee stopte, dat vonden mijn opa's en oma's toch, ja, dat gaat je aan het hart. En dat zal in die visserij niet anders zijn. Als jij al generaties lang op platvis vaart en dat van vader op zoon vaak, hè? Ik zou graag zeggen van moeder op dochter, maar de realiteit is in de visserij dat vaak van vader op zoon is. Ja, en je hebt die traditie altijd voortgezet, ook een beetje om die eer van de familie in stand te houden. Je moet er dan de omstandigheden mee stoppen. Dan kun je natuurlijk een discussie voeren of het nu een goede regeling is. Maar de pijn zit natuurlijk vooral in het feit dat het op deze manier de omstandigheden echt moet stoppen. En ik denk, ja, nou voor Texel, ja, dat is toch wel een grote verandering.
Ja, maar het is niet alleen de visserij die eronder leidt, hè? Om het even gewoon maar het mannetje bij de naam noemen. De hele keten leidt eronder, hè? Het is bij ons op Texel dan de CVI. Maar als je bijvoorbeeld een dorp neemt als Urk, wat alleen maar leeft van de visserij, dat wordt daar gesproken. Dat is.
Ik denk dus wel, kijk, dat als je saneert, maar eigenlijk moet je daarnaast ook een verhaal zetten van waar gaan we met de mensen die daar werkten naartoe. En welke andere type bedrijvigheid gaan we dan ontwikkelen? Wat ik zeg, ik denk dat we als overheid en met al die partijen al jaren eerder zo'n gesprek hadden moeten voeren. Is natuurlijk ook lastig, hè? Om dat te doen. Ja, als je nog niet toe bent aan het stoppen, we gaan er wel zulke gesprekken voeren. Dat is ook lastig. Maar nu krijg je een beetje wat jij zegt, van ja, nu stoppen die mensen. En dan? Ja, en we hadden op Texel toch een best wel een cultuur van visjes bakken, met name van die platvis.
Ja.
Nou, ik zou toch hopen dat we die cultuur ook een beetje wel overeind houden. Maar het zal minder vanzelfsprekend zijn dan vroeger. Simpelweg omdat die vissen nu nog een beetje, maar straks misschien wel eens andere plekken aangevoerd moeten
worden. Ja, we hebben 3 grote viswinkels op Texel.
Ja.
En toeristen die komen hier ook allemaal een visje kopen.
Ja.
En dat gaat natuurlijk allemaal minder worden.
Voor een deel was dat vis die niet door Texel werd gevangen. Maar de symboliek erachter, ja, omdat het niet meer in de haven wordt aangevoerd, dat is echt wel een.
Ja, maar ik heb vandaag dat lijstje nog zitten bekijken wat er allemaal dan weggaat. Een hoop Urkse visjes, andere visjes. Uiteindelijk is de hoeveelheid vis die aangevoerd geworden, die wordt misschien wel met 30, 40, misschien wel 50% minder. En we zien het aan de energieprijzen. Hè? Minder vis, hogere prijzen. Ergens gaat het weer betaald worden.
Ja, dus ik zei lang, ja, zijn mijn vader, ik had een schooltje, maar die was wel heel erg duur. Ja, pa, maar zal ik je ook heel kort eens even uitleggen op het eiland hoe dat een beetje gaat tegenwoordig. Oh, zei hij. Dus heel veel consumenten. Ja, nou wil ik mijn vader, laten we dan toch maar een beetje als een gemiddelde consument nemen. Verder op het land. Zei, die hebben helemaal geen idee hoe die vis gevangen wordt en hoe die verwerkt wordt. Dat het veelal Nederlandse contingenten waren enzovoort. Daar hebben ze helemaal geen idee van. Dus ik ben wel benieuwd, Aad. Voor een deel zullen we andere soorten gaan eten. Maar wil je die platvis blijven eten? Ja, en die vraag die blijft. Ja, ja, gaan dan de prijzen omhoog? Of gaan we ze misschien wel kweken met alle gevolgen van dien? Dat is een groot vraagteken.
De eerste is het ding wat zeker is. En trouwens, ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat er in Den Helder ook de nodige grotten gesaneerd worden. En dat daardoor ook de visafslag weggaat.
Nou ja, kijk, wat nieuws is, dat oud nieuws, maar de visafslag heeft al een behoorlijk deel van het personeel aangegeven in principe dat ze naar een andere baan op zoek moeten per 1 januari uit het hoofd. Tenzij er iets verandert in de visserij. Iets in die dingen is er gezegd. Ja, en met deze meldingen ziet het er niet goed uit. Dat is zo. Hè. Maar ook in onze eigen haven, van welk beeld gaat daar ontstaan? Hè? Als de resterende kotters er in het weekend zijn, dan zijn er nog een aantal. Er zijn misschien ook wel een aantal die weken open gaan varen, van woensdag tot woensdag. Ja, dan ziet die haven er ook leeg uit, die werkhaven. Dus ook dat is uiteindelijk ook weer een punt van... Hoe ben je dan, als die toerist op zaterdag naar Oude Schild gaat, ben je toch een leuk plaatje daar te zien? Ja, in ieder geval dat. Dat is wel dus op meerdere fronten ontstaat een punt. Maar in de eerste plaats, als je nogmaals van vader op zoon al 3, 4, 5, 6 generaties nog langer moet stoppen. Voor die mensen is het in de eerste plaats het ergste. Voor alle anderen,
triest,
komt daarna. Ja.
Ik heb trouwens ook wel begrepen dat ze niet allemaal gesaneerd worden, die kotters, hoor. Er zijn er ook die gewoon in het buitenland verkocht worden.
Ik ken de regeling niet exact, maar ik ga ervan uit als je saneert, dat je ze in ieder geval niet meer als kotter met een Nederlands contingent op mag zetten. Ze zullen willen voorkomen als Rijk dat je verkoopt en saneert, zullen we zeggen. Maar goed, dat is...
Nee, het is niet en-en, maar er zijn vissers die besloten hebben om niet te saneren en hem gewoon in het buitenland te
verkopen. Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
Nou, dan altijd de andere vragen, alhoewel dit toch wel een beetje een droef onderwerp was. Wat waren uw trieste ervaringen de laatste 2 maanden?
Nou, ik dacht dat je daar ook naar vroeg. Vandaar dat ik dacht, toen ik hierheen ging, van nou, dat vind ik toch wel...
Nou, dan de vrolijke.
Nou ja, ik heb nog wel een andere. Het rapport van Remkes. En het rapport zelf is helemaal niet triest. En ik vind ook dat Johan Remkes dat goed gedaan heeft. Als ik de persconferentie zie, dan denk ik, daar ben ik echt onder de indruk van de woorden die hij kiest en de toon die hij aanslaat. Het lijkt er ook op vandaag dat er veel boerenachterban zullen kritisch blijven over het uitkoop van bedrijven. Zeker als dat gedwongen moet. Maar in ieder geval was er redelijk wat draagvlak voor hoe hij dat gedaan had. Daarvoor compliment en tegelijkertijd... Er zitten heel veel mensen op al die ministeries te werken voor het kabinet. Er zitten 15 kabinetsleden in een kabinet te vergaderen. En ik ben echt, en dan zeg ik het maar even, ik ben echt verwonderd en verbaasd dat dan uiteindelijk een 71-jarige man in zijn vrije tijd eraan te pas moet komen om dit weer terug in banen te leiden. Terwijl er zoveel adviseurs op die ministeries en wat ik zeg, die 15 kabinetsleden. Ik denk dus dat Remkes ook in een aantal opmerkingen daarna een politieke cultuur heeft blootgelegd in Den Haag. Waarvan ik denk, volgens mij zijn we in dit land toe echt aan een andere manier van besturen en kijken naar vraagstukken.
Ja, ik heb natuurlijk ook de hele uitzending gevolgd van meneer Remkes. En mijn eerste persoonlijke reactie op de uitzending was: Remkes heeft maximaal gepolderd. Hij heeft alle koppen weer een beetje dezelfde kant op gekregen. Hij heeft iedereen weer op speaking terms gekregen. Hij heeft wel wat klap uitgedeeld. Hè? Want hij heeft het kabinet gewoon te kakken gezet in het begin. Dat begon niet mee. Maar aan de andere kant, wat ik dan weer jammer vind, hè, is dat we mogen allemaal tot vrijdag wachten voordat wij het rapport van meneer Remkes zien. Dan moet iedereen eerst weer zijn plasje overdoen. Dan moet weer dit gebeuren, moet weer dat gebeuren. En dan denk ik, we leven in een democratie, hè. Die man die houdt zijn presentatie. Vertelt wat hij bereikt heeft. En terecht, hè. Goed werk. En maakt dat ding dan openbaar in plaats van weer stiekem te gaan lopen doen.
Eens. En bovendien, kabinet... Het enige wat je nu bereikt is dat er een soort sfeer ontstaat. Is dat je kennelijk niet in staat bent om binnen een week en binnen een paar uur een verstandige reactie op dat rapport te formuleren. En dat is wel wat die kiezer en inwoner verwacht. Maar nogmaals, ik weet niet of ik het een hoogtepunt of een dieptepunt vind, Aad. Ik vind het een hoogtepunt dat hij dit voor elkaar heeft gekregen. Tegelijkertijd vind ik het heel zorgelijk, nogmaals, dat met al die ambtenaren en 15 kabinetsleden niemand heeft gezegd: misschien hadden we een andere aanpak moeten doorlopen. En natuurlijk zijn er excuses gemaakt nu door een aantal ministers. Maar er zit iets fundamenteel niet goed als je dit zo op moet lossen. Ja.
Wat ze steeds geroepen hebben, dat Rembrandt wel aan het werk mag, maar er niks verandert aan het beleid. En de vorige minister van Landbouw is natuurlijk niet voor niks opgestapt. Hè? Dus we hopen dat meneer Adema, hoe heet hij? Adema. Dat hij daar wel heil in ziet. Want het was gewoon, het was gewoon een heilloze omstandigheid waar we mee bezig zijn.
Ik was een paar dagen in Drenthe op vakantie afgelopen week. En daar zag ik nog heel veel omgekeerde vlaggen hangen. Echt veel. Maar als je daar rondfietst, hè. Kijk, wij hebben nog een hoop toeristen. Nou, Drenthe dat ook wel, hè. Maar hier in de Holland heb je ook nog een hoop economie, industrie, andere werkgelegenheid. Er wordt een hoop bestuurd. Drenthe is natuurlijk relatief een dunne bevolkte provincie. Dus de afhankelijkheid daar van de werkgelegenheid en van de inkomsten uit de landbouw is ook groter in verhouding, denk ik, dan in andere delen van het land. Dus als je het zo bekijkt, dan is dus als je daar iets zou doen in het terugbrengen van de veestapel. Drenthe is hoofdzakelijk vee, hè, vooral veel rundvee. Dan is die impact daar ook nog een keer groter dan op veel andere plekken dan in Nederland. Rutte en Remkes. Dan kun je in Den Haag wel zeggen dat er iets aan die veestapel gebeuren moet. En dan kun je politiek nog van alles van vinden. Maar inmiddels is het bijna een feit. Maar de impact in het centrum van Den Haag, het centrum van Rotterdam, het centrum van Nijmegen is toch echt weer een andere dan op dat relatief grote platteland van Drenthe. En ik vind ook daar.
En Groningen en Friesland.
Ja, net zo. Maar goed, ik nam dit voorbeeld Drenthe omdat ik daar nu ook geweest was. Ben ik Den Haag. Remkes zegt ook iets over regio en aandacht voor de regio. En dat het vraagstuk ook zit in het platteland wat een aantal voorzieningen verliest. Ik denk dat hij daar wel een terecht punt heeft. Maar het is natuurlijk eigenlijk, mag je van een premier en van een kabinet wel verwachten, dat ze dat in een hele aanvliegroute tot nu toe ook gewoon een beetje aandacht en oog voor hadden. Dus ik ben niet blij met omgekeerde vlaggen. Dat wil ik wel zeggen. Maar ik snap wel dat mensen zich niet begrepen voelen door Den Haag.
Ja, u weet waar de omgekeerde vlag vandaan komt, hè?
Nee. Nou, maar het is een.
De mijne hangt ook omgekeerd. Mag je eerlijk weten. En een hele hoop mensen hebben daar commentaar op. Hè? En met name uit de militaire kringen, veteranenkringen. Ja. Want die vinden het de beledigingen van de nationale vlag. Maar de omgekeerde vlag komt uit de scheepvaart. Uit de tijd dat we nog zeilschepen hadden. Als er dan een konvooi zeilschepen onderweg was en er had iemand een man overboord, konden ze natuurlijk niet even de marifoon pakken en roepen man overboord. En er werd de vlag omgekeerd. Dan wist iedereen in het flotilje, zeg maar, dat er eens een man overboord had en dat ze, gingen manoeuvreren. Daar komt de omgekeerde vlag vandaan.
Het is in ieder geval.
Ik denk dat Nederland bedoelt dat Rutte overboord gevallen is.
Of ze voelen zichzelf ook niet meer aangehaakt. Maar in ieder geval. Dit lijkt dan weer redelijk gelijmd, dit verhaal. Maar ik zei dat straks al, er zal fundamenteel in de manier van politiek bedrijven en ook in de discussie in het kabinet veel echt op een andere manier aangepakt moeten worden. Ja. Anders staan we over een half jaar met een ander onderwerp weer met deze discussie.
Ja, en het laatste even hierover, wat natuurlijk ook geen positieve uitwerking heeft. Hè. Remkes heeft het gehad over zijn lijstje van 500 grootste bedrijven. Daar wordt nu geen heel geheimzinnig over gedaan. Hè? Remkes roept het lijstje is er wel.
Hij heeft vanmorgen excuus gemaakt, Aad. Hè? Hij heeft vanmorgen aangegeven op NOS dat hij, hoe het komt, dat gaat hij nog uitleggen aan de Kamer, maar dat het lijstje er niet is.
Okay.
Dus dat verhaal is opgehelderd. Maar dan nog, het is een beetje mijn oude vak. Je maakt mij niet wijs dat als je in Nederland de omgevingsdiensten afbelt, dat je met een beetje een handige Excel sheet, hè, dat je in een dag een lijst kan maken van de grootste uitstoot. Sterker nog, dus het is ook weer denken van het is niet goed dat Remkes zegt dat er iets is wat er niet is. Laten we dat toch maar even aannemen. Tegelijkertijd, als je het echt wil, is het ook in de week gemaakt. Dus het is ook weer zo'n discussie dat je denkt van waar gaat het nou weer over?
Ja, maar ik denk dat als we het over de 500 grootste vervuilers hebben, dan komen we natuurlijk ook aan bedrijven als Schiphol, Tata Steel.
De Rotterdamse haven.
De Botlek.
Ja.
Maar oké. Genoeg gepraat. We gaan even.
luister naar de wind, waarin ik rust en vrede vind. Luisterend naar jou, naar wat je mij nog vragen wou. Kom maar, ik laat je horen wat stilte is. Ga maar, en wees bereid voor de stilte in de storm. Naar de zon, waarmee de dag opnieuw begon. Kijkend weer naar jou, naar wat je mij nog vragen zou. Kom maar, ik laat je voelen wat stilte is. Ga maar, en wees bevrijd naar de stilte in de storm.
Luisteraars, daar zijn we weer Stamtafel Actueel met als gast de burgemeester. Burgemeester, ik val gelijk met de deur in huis. Op de Emmalaan komt een LBTHI plus zebrapad. Dan heb ik twee vragen. Eén, waar staat de plus voor? En twee, wat vindt u ervan?
Sowieso is het goed dat Texel meegaat in de Vata Volkeren. We zijn zeker niet de eerste gemeente in Nederland waar de regenboogvlag hing en waar een regenboog zebrapad gemaakt wordt. Maar ik ben wel blij dat er in ieder geval brede consensus over is om het te gaan doen. Het is in die zin geen politieke beladen iets. Dus dat is mooi. En de LHBTI+, ja, ik had laatst met een groep ver van Texel trouwens over de afkortingen die er inmiddels allemaal gebruikt worden. Ik zelf ben meer van de lijn, laat iedereen vooral zichzelf zijn. En wie je dan leuk vindt of waar je op valt, ja, dat, de vraag is, moeten we dat allemaal in hokjes blijven stoppen?
Nou, ik vind het niet.
Dat zou mijn oproep ook zijn. Dus dat zeiden we ook met dat was een groep homo's en lesbiennes, zeiden we dat ook tegen elkaar. Waar je strijdt eigenlijk voor het feit dat iedereen mag zijn wat hij is. Nou, die strijd gaat nog door, maar we zijn al veel verder dan dat we 30 jaar geleden waren. Dat is dan mooi. Maar vervolgens ontstaat er toch weer een neiging om allerlei mensen met allerlei voorkeuren in allerlei hokjes te plaatsen. Ja, weet je, of het nou panseksueel is of biseksueel. Dus ik ben iedereen die mag zijn dat wat hij is. Daar zal ik met mijn achtergrond ook zeker voor staan. Maar misschien moeten we juist wel een beetje uit gaan kijken om al dat alles ook weer in alle hokjes te plaatsen. Heb gewoon een beetje begrip voor elkaar.
Ja, ik heb dat. We hebben daar bij de veteranen hebben daar een discussie over gehad hier op Texel. En toen werd de vraag gesteld of het veteranencaféuurtje, of je dat open moet stellen voor andere militairen. En toen riepen al die veteranen, tenminste het overgrote deel, riep nee, hè. En toen heb ik ook gezegd tegen ze, ik zeg, maar hoe wil je nou dat de maatschappij je waardeert als je geen toegang geeft tot het veteraan zijn? Mm-hmm. Als je niet vertelt wat er aan de hand is. En datzelfde geldt voor de LBTHI'ers, hè. Nee, oké, ik weet dat het een struggle is dat ze uit de kast moeten komen. En dat is in de loop jaren is het allemaal veel beter geworden. En er zijn natuurlijk nog steeds excessen dat het niet goed gaat. Maar dat heb je met hetero's ook. Die worden ook in elkaar geslagen en dat soort dingen. Maar spreek met de mensen erover. En dan kreeg je meer begrip.
Maar dat geldt in de algemeenheid. We zijn in Nederland op dit moment heel hard bezig om van alles te reguleren. En in hokjes te plaatsen. Ook mensen in hokjes te plaatsen. En het zorgelijke effect daarvan is dat al die groepjes heel hard gaan stampen voor hun eigen gelijk.
Ja.
Maar daarmee heb je geen gesprek. Je krijgt misschien een keer je zin of misschien een keer niet. Maar je hebt geen gesprek met een ander. Dus en tegelijkertijd is er ook wel een overeenkomst met de LHBTI-groep en ook de veteranen. Het gesprek wat je onderling hebt, is ook af en toe nodig. En is ook anders dan als je er met niet ervaringsdeskundige of zo over spreekt. Dat wil je zeggen dat iemand die geen homo is of geen panseksueel is, geen gesprek kan voeren met iemand die homo is of panseksueel. Maar het is altijd een ander gesprek, simpelweg omdat je dezelfde ervaring niet hebt. En dat geldt ook voor die veteranen. Dus het zou in mijn plaatje wel, ik snap dat mensen naar elkaar toe trekken, maar op tijd met anderen erover spreken die ervaring niet hebben, kan ook weer een verrijking zijn. Ja.
Nu we toch het woord veteraan hebben laten vallen. Heeft u meegekregen dat de familie Dix, dat kan wel, hè? Even zijn naam noemen, Frank. De familie Dix een veteranenbier ontwikkeld heeft.
Ik heb het gezien, ja. Ja.
De Grombaard. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik zal heel eerlijk zijn, hè, want ik was ook op die avond natuurlijk dat we de proeverij hadden. Maar ik vind het een...
Het komt mij over als een zwaar biertje, of niet?
De keuze was, ze hadden een keuze uit 3, 5,5 en 6%.
Oh, dat is netjes.
En de keuze van het overgrote deel van de aanwezige veteranen was 5,5%.
Maar weet je, ook dat... ook zo'n voorbeeld waar dus iemand in principe van buiten die groep veteranen toch zich sterk wil maken voor die veteranen, zeker in deze tijd waar we nu in deze oorlog weer inzitten, zou wel eens een heel veel groter effect kunnen hebben dan allerlei beleidsnota's te schrijven. Het is gewoon de prijs dat iemand dit bedenkt en het wil uitvoeren.
Ja. En dat is overigens niet alleen de familie Dix, maar ik mag ook wel even de naam noemen. De voormalige wethouder Henny Huisman heeft zich ook daar erg voor ingespannen samen met Martin van Dalen. En het wordt gewoon een succes.
Ja.
Mooi logo, lekker biertje, drinkt lekker weg, komt van Texel. Nou, wat wil je nog meer? Nu we het toch over veteranen hebben, hoe gaat het met de Oekraïnse vluchtelingen op het eiland?
Op dit moment nog steeds wel goed. Het is, de boot wordt voorbereid. Hè. De eerste foto's die stonden in Tesla, volgens mij gisteren. Over het verhogen van de keuken. En in ieder geval, je wilt natuurlijk niet hebben dat er in de winter wat gebeurt in de haven. Dat het gewoon duidelijk zijn. En de boot is gelukkig ook wel te verwarmen. Dus dat is het vraagstuk niet. En mijn beeld is nu ook dat eigenlijk iedereen waar het kan op Texel goed meedoet. De kinderen die gaan naar school. En kunnen naar de boten dan. Die moeten wel in Den Helder naar school. Dat heeft te maken met de taalachterstand.
Ja.
Dus het beeld is nu dat het allemaal best aardig gaat. En de groep is redelijk stabiel. Dus als er nog iedere week kunnen er een paar bijkomen. Maar goed, als het gebeurt, dan gebeurt dat. Het is wel zo dat volgend jaar op 4 maart... de groep die in de Oekraïne verbleef toen de oorlog uitbrak, maar zelf geen Oekraïner is. Je kunt denken aan studenten of zoals wij dat ook wel hebben.
Zogenaamde derde landers.
Ja, derde landers. Hè, mensen die dus ook daar gewerkten. Of met een partner getrouwd waren uit Oekraïne, maar dan geen Oekraïner waren. Ja, al die mensen moeten volgend jaar 4 maart terug naar het land waar ze vandaan komen. Europa heeft gezegd, wij vinden dat nu allemaal vluchtelingen. Het wordt allemaal veel te ingewikkeld om daar allemaal onderscheid te gaan maken. Dus lidstaten vangen ze op. En we hebben Texel ook gedaan. Met een groep van ongeveer 40. Maar voor hun eindigt wel de vluchtelingenstatus komende 4 maart. En dan zullen ze dus naar het land van herkomst terug moeten. Dus dat betekent dat er dan wat ruimte op de boot ontstaat. Ja, en binnenkort ga ik hopelijk iemand nog een diploma geven. Er waren een aantal bij die vlak voor het uitbreken van de oorlog cardioloog werden en een andere opleiding afgerond hadden. Dus ja, best wel voor aanstaande studies. Maar de papieren die kwamen per post, die konden niet meer met een ceremonie overhandigd worden. Dus toen is ik gevraagd of ik een rol wil spelen om toch een bijzondere manier papieren te overhandigen. Ja. Maar dat is de situatie van de boot. En als gemeente hebben we hem verlengd. Dus daar blijft niemand tot maart liggen. Dan weten we ook wel, nou, in januari hopen we ook meer te weten van welke regeling het Rijk allemaal nog gaat optuigen. Misschien ook wel iets meer over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Dus ook een aantal vluchtelingen dat naar Nederland toe komt. Maar uiteindelijk is die boot natuurlijk geen permanente oplossing. Dus als we hem nog een keer verlengen, nou, dat zal dan misschien. Maar we kunnen die mensen natuurlijk ook niet op straat zetten. Wat we wel doen is, als we denken dat mensen gaan blijven, we tellen die huizen wel mee met het totaal aantal huizen wat we op het eiland willen bouwen. En dus uiteindelijk, aan het eind van de rit zeggen we tegen de heer provincie, ja, dat is prima dat we mensen opvangen, maar we gaan niet uitleggen dat die huizenmarkt, als je huis gaat bouwen, dat je dat met deze mensen geen rekening houdt. Dat is ook echt iets waar we ook voor staan.
Die moet je gewoon meetellen.
Er is gewoon, ik kan me voorstellen dat mensen daar een zorg over hebben. Dus waar het ook is, ook in de gemeenteraad, ook nu draag ik dat ook allemaal zo uit dat we het echt wel in het snotje hebben. Ja. Ja.
Maakt u zich zorgen over wat er gebeurt in de Oekraïne? En met name de laatste tijd, het opblazen van de Krimbrug, het toenemende aanval, raketaanval op het land en dat soort dingen.
Ja, zorgen. Kijk, ik heb het ook echt niet in de hand. Maar het is in ieder geval een situatie van ik ben echt wel ver na 19, was het 63, de laatste crisis met Cuba?
Ja, ja.
2 of 63?
63, ja.
63. En het is heel moeilijk voor te stellen hoe dat toen is gegaan en hoe dat toen bij ons binnenkwam. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die een beetje dat gevoel beginnen te krijgen van waar gaat dit nou uiteindelijk eindigen? En ik hoop dat het kan eindigen in een soort van erkenning dat Oekraïne toch een soort tussenstaat moet blijven tussen Rusland en NAVO-staten. Want daar is het, als je uiteindelijk waarschijnlijk om te doen. En twee, is het waarschijnlijk te doen om de Zwarte Zee te beschikken en om de graan, hè, dus om de... Ja. Om de mijn geschiedenisleraar zei altijd, het is nooit zo dat oorlog wordt gevoerd om land. Dat is altijd een reden meer. Dus het zit waarschijnlijk hier in de staalindustrie, agrarische productie en ook de beschikking over de Zwarte Zee. Dat is ook van Russische zijde af ook wel te begrijpen natuurlijk. Rusland zelf heeft niet zoveel. Ook niet hoewel het land enorm groot is, ook niet zoveel aan landbouwgrond. Dus daar zullen uiteindelijk gesprekken weer over moeten plaatsvinden. En kun je dan tot een vergelijk komen die beide partijen voldoende zekerheid geven.
Ja.
En ik zeg er tegelijkertijd bij, het land moet zelf autonoom kunnen zijn in de keuzes die ze wil maken.
Ja.
Waarbij een meerderheid ook altijd met een minderheidsregeling die te houden. En zo'n discussie is natuurlijk, mag nooit een reden zijn om een land ook als oorlog in te vallen. Hè. Dus dat. Maar waarschijnlijk zijn dit voor Poetin de redenen hierachter. Ja. Of nog veel, heel veel grotere redenen. Maar ja, dan dan weet je niet wel zeker dat het ook niet eindigt in Oekraïne.
Maar ik bedoel eigenlijk de vraag. Kijk, we hebben natuurlijk een tijd van relatieve rust gehad. Hè. Die Oekraïners die hebben weer heel veel land terugveroverd. Hè. Dus het is ook duidelijk dat het Oekraïnse leger met hulp van het Westen tot veel meer in staat is dan het Russische leger. Maar zeg maar, met het bedoeld of onbedoeld opblazen die Krimburg, is er wel weer een escalatie ontstaan. Hè? En wat je ziet gewoon in deze oorlog, dat die escalatiespiraal die gaat nog steeds omhoog.
Die gaat omhoog. Kijk, heeft de Nord Stream opblazen, is dat nog een reden geweest? Hè? Want je kunt zeggen, je moet nu iets vergelden omdat je een brug opblaast. Maar je kunt ook zeggen, we hebben de brug opgeblazen omdat je de Nord Stream opgeblazen hebt. Dus ik bedoel, het is allemaal, de vraag is, maar het is een spiraal, daar zijn we het over eens. En we weten alleen niet daar waar die begint. Ik denk dat die ergens eindigt, maar dat is uiteindelijk omdat, als je bekijkt, Rusland heeft ongeveer 140 miljoen mensen. Al 45 miljoen. Oekraïne zit op 45 miljoen. Nou, dat is samen 200 miljoen. Maar als je de rest van de wereld bekijkt, India, China, dik 1 miljard mensen.
Ja, ja, ja.
Als je Frankrijk en Duitsland optelt, die zitten samen ook op 140, 150 miljoen mensen. Dus puur getalsmatig in slagkracht van mensen, hoeveel mensen die kan oproepen, is Rusland helemaal niet zo groot wereldwijd gezien. Het is een groot land, hè, maar dat. Dus als de NATO zich organiseert, dan weet Poetin vroeg of laat ook dat hij het qua getalsmatig gewoon af gaat leggen.
Ja.
Nou, als je daar nog bij telt dat Kazachstan en zo ook allemaal niet zo heel happig zijn op dit moment. Dus uiteindelijk zal hij, denk ik, eieren voor zijn geld kiezen. Maar dan moet hij wel met opgeheven hoofd het toneel kunnen verlaten. Want dat is natuurlijk het is een ijdele man waarschijnlijk.
Ja, dat is wat in mijn heilige Bijbel, hè, de oude woord van Sun Tzu. Gun uw vijand de waardige aftocht.
En kijk, als hij dingen gaat doen waar zelfs India of China hem ook niet in steunen. Als het uiteindelijk een discussie zou worden over iets nucleairs, ja, dan is er geen enkele controle meer. Dat is op zich wel zorgelijk. Maar er zijn heel veel mechanieken, met name van India en China, die toch ook zeggen van, als je daaraan begint, dan heb je met ons een probleem. Nou, als India en China met 2,5 miljard mensen en het hele Westen, ja, dan is die weg en dat weet hij ook.
Ja, wat ik zelf, het laatste onderwerpje erover, waar ik zelf vermoed, hè, en dat is, kan er helemaal naast zitten, hè, want ik heb hier ook maar mijn eigen gedachtegang. Maar waar je natuurlijk op mee te maken hebt, je met een redelijk reguliere oorlog te maken, hè, Oekraïne aan de ene kant en de Russen aan de andere kant. Maar het opblazen van die Krimburg, dat kon wel eens gewoon door verzetstrijders op de Krim gebeurd zijn, hè, onaangekondigd, niet gecoördineerd. En dan krijg je ineens zo'n klap. En dat leidt toch tot hele andere.
Maar weet je, we zitten al in een wereld van samenzweringen en theorieën. Ja, dit is natuurlijk, wie blaast een Nord Stream 1 op? Daar kun je ook een hele discussie over voeren. Wie blaast die Krimbrug op? Feit is, daar ben ik het eens met jou, degene die het heeft gedaan. Ik hoop dat hij zich heeft gerealiseerd dat het een escalerende werking zou kunnen hebben. Daar zijn we het dan over eens. En als hij dat niet heeft gedaan, dan is het misschien niet zo verstandig geweest. Dat is een andere discussie.
Kijkt haar niet aan. Denk dat mannen en vrouwen elkaar nooit echt verstaan. Dom, dom, hart, hoe blind ben jij? Lust is illusie, liefje, en gaat voorbij. Maar wat is
luisteraars, alweer het laatste deel van de uitzending. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje een touw aan vast kunnen knopen wat ik allemaal met de burgemeester bespreek. Burgemeester, misschien een rare vraag, maar ik ga hem toch aan je stellen. Ik zit van de week de Tesla te lezen. En daar staat dus controle op de toeristische verhuur staat daar netjes in gepubliceerd met alles erop en eraan. Hè. Dus wat dat betreft is de gemeente hartstikke transparant. Maar dan staat er: het publiceren van een woonruimte voor verhuur zonder registratie levert je een boete op van 9000 euro. Dat er zwaar beboet moet worden is natuurlijk logisch, hè? Maar dan vraag ik me af, hoe komt hij nou aan een bedrag? Of hoe komt het college of aan een bedrag van 9000 euro?
Ja, we hebben dat in de raad vorig jaar al besproken. En de raad zei, daar mag een substantiële boete tegenover staan. Het moet in ieder geval niet interessant zijn om iets te verhuren en dat niet aan ons te melden. En dan, ja, dan ga je ongeveer uitrekenen wat iemand zou verdienen als je een kamer verhuurt zonder aan ons te melden. En dat ga je dan zodanig maken dat we proberen met deze boete vooral mensen het zodanig te ontmoedigen dat we niet hoeven te gaan handhaven. Maar ja, hij is wel fors en dat is, maar dit is de achtergrond.
Ja, zeg maar, u heeft uitgerekend dat een jaar huur 9000 euro oplevert.
Dat zijn ongeveer, ongeveer de rekensommen die je dan maakt. Kijk, en mensen, ik snap al die individuele belangen voor al die inkomsten wel. Maar tegelijkertijd constateren we allemaal de jarenlange drukte. Blijkt ook uit die onderzoeken die zijn gedaan door het college dat mensen al drukte ervaren. En dus zullen we daar met z'n allen iets aan moeten doen. En dan is dit een stap.
Ja. Ja, maar het ging mij meer om het bedrag 9000. Hè? Waarom geen 10.000? Of waarom geen 7.500?
Dat komt dan tot stand tot ongeveer een winst die er gemaakt wordt met een B&B-verhuur. Ja.
Nou, het goede nieuws wat ik las vandaag in de krant is dat de ijsboerin gewoon weer terugkomt. Een paar kleine ingrepen en ze mag er weer staan.
Ja, het is in juristerij is het vaak wel lastig. Hè? Ik snap wel dat mensen denken, wat gebeurt nou allemaal? Ja. We proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen. Toch is het ook wel eens moeilijk om het op te schrijven. Maar als je het heel simpel zegt, heeft de rechter gezegd, gemeente, de ijsberin moet weg, want u heeft een aantal dingen onvoldoende uitgelegd aan mij. En onvoldoende uitgelegd aan de omgeving. Maar, dat staat dan in de komma erachter, als u die dingen alsnog wel goed uitlegt, dan kunt u een nieuw besluit nemen en dan zou die ijsberin kunnen blijven staan. Nou, dat is wat er hier ook gebeurd is. Dus dan staat er wel eens in de krant dat ze weg moet. En allemaal niet helemaal onwaar, maar in de juristerij is het wel eens een iets genuanceerder en ingewikkelder dan in eerste instantie blijkt. En ik hoop dat Anse blij mee is.
Ik mag aannemen van wel. Ja, ja. Zij heeft beloofd geen kleedjes meer neer te leggen, geen bomen meer te misbruiken als zitbankje.
Het zijn allemaal wel voorbeelden waarbij ik ook wel eens denk van gemeente, ja, je moet ermee aan de bak.
Ja.
Als er verzoek is tot handhaving, dan ga je ermee aan de bak. We hebben ook wel heel veel gereguleerd in dit land.
Ja, ja, ja.
Dat is misschien gek dat ik als burgemeester zelf het ook wel eens over verzucht, maar ja, dat vind ik zelf ook wel eens.
Ja, ik zou wel eens tegen mijn liefstallige genoot, volgens mij zijn wij een beetje een vreemde democratie aan het worden, waar vader je staat altijd vindt wat goed voor je is.
Ja, en het ook soms zo complex maken dat ook waarschijnlijk simpele dingen toch moeilijker zijn dan dat verder er wel eens denken, ja. En met allerlei rechtelijke uitspraken. Dat is wel dat is op zichzelf ook wel een zorg voor mij, ja.
Het laatste onderwerp. Nou, dat gaat wel leuker even van het laatste onderwerp. De energie. Dat de energiecrisis toeslaat, dat is ondertussen wel bij iedereen bekend, hè. Ik heb, om even toch me dichtbij te houden, ik heb voor het schietsportcentrum van de week pellets gekocht voor de pelletkachel, want wij hadden besloten om van het gas af te gaan, dus we gaan naar pellets. Die dingen zijn dus gewoon in februari €450 voor een pellet, nu €995 voor een pellet, hè.
Dat is het dubbele, maar dat is ten opzichte van de gasprijs, nou ja.
Ja. En, wat zei die mevrouw tegen mij in Friesland? U moet wel opschieten, meneer Vergils, want ik heb nog maar 7 pellets. Dus we hebben er maar gewoon gelijk 6 gekocht. Ja, dat we in ieder geval de winter doorkomen. Maar naast alle landelijke maatregelen die er komen, heeft de gemeente goed in beeld wat er lokaal gebeurt. En gaat de gemeente daar ook maatregelen voor nemen?
Toevallig hebben we vorige week als college daar met onze medewerkers een hele bijeenkomst over gehad. Maar op jouw vraag, hebben we het goed in beeld, is het antwoord, dat zouden we eigenlijk wel willen. En we denken dat we al een aantal dingen wel weten, maar het probleem is juist dat veel mensen het toch lastig vinden om erover te spreken. Dus het zal niet zo zijn dat we alles in beeld hebben. Was het maar zo. Dus dat is wel even, blijft ook een oproep. Kijk, het spreken over dat je moeilijk kan omgaan met geld, of spreken over dat je echt in de schulden zit en ook niet meer weet hoe je eruit komt. Ik hoop dat het steeds gewoner wordt voor veel mensen om er toch over te praten. Want daar begint toch wel de oplossing om niet de andere omstandige dingen te gaan doen. Maar als gemeente hebben we een aantal maatregelen in beeld. Overigens kijken we dan naar mensen thuis, particulieren, maar ook in een aantal gevallen naar bedrijven en instellingen, verenigingen en dan bijzondere categorieën, ons eigen personeel. Want als je als je dan ziet dat mensen een financieel vraagstuk hebben, wat kun je dan als gemeente doen? Nou, een van de dingen die we nu aan nadenken zijn, stel dat iemand 24 uur werkt of 32 uur werkt en met een 2 of 3 of 4 uur meer is geholpen. Nou, wat is dat dan niet een verstandige oplossing? Bijvoorbeeld als gemeente iemand ook geld te gaan lenen. Dus proberen langs allerlei kanten wel wat te doen. Maar het begint ermee met het wel ook te delen. En we gaan een aantal dingen ook in het vat gieten. Maar het is beter, denk ik, om dat even aan wethouder Van der Belt over te laten.
Maar die komt hier niet.
Nee, nou, maar dan moet je hem uitnodigen.
Ja, ja, ja.
Die komt graag ook, hoor. Maar er zijn, ja, dat klinkt nu een beetje geheimzinnig, maar we hebben het redelijk in beeld. We zijn ook met een aantal maatregelen bezig. Die moeten bestaan naast wat het Rijk allemaal doet. Hè? Weten nu over het energieplafond ook al hoe die eruit gaat zien.
Voor mijn nieuwsgierigheid, hè, want ik ben een nieuwsgierig mannetje, daar ben ik ondertussen wel achter, neem ik aan. Heeft u bijvoorbeeld ook contact met de lokale kerk en zo?
Dat is we hebben heel veel opties besproken, maar ook dat is een van de opties. Van, kunnen we daarin wat meer samen optrekken? Welke mensen hebben zij in beeld? We mogen ze in het kader van de privacy allemaal vertellen. Dat is weer een andere discussie. Maar wat zou je daarin samen kunnen doen. Andere vraag, is het handig als gemeenten van alles zelf te willen gaan doen, als andere organisaties op het eiland een deel van die groep veel beter in beeld heeft? Nou, dat zijn allemaal dingen die wel zijn besproken vorige week.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet mijn. Mijn idee dat de gemeente dat moet doen. Maar gezamenlijk, hè, want dat is toch een beetje ook het eilandgevoel. Hè, gezamenlijk de problemen aanpakken en oplossen. Dat kan natuurlijk alleen maar als je goed overleg voert met elkaar en weet wat er om je heen gebeurt.
En als, stel dat er bij kerken of zo, dat die heel veel mensen zouden kunnen helpen, omdat ze die in beeld hebben, maar het geld dan niet hebben, wat doe je dan weer? Al dat soort gesprekken moet je voeren. We hebben ook wel begrepen dat een aantal bedrijven overweegt om ook een toeslag te geven voor energie. Maar ja, ook niet voor alle bedrijven is dat weggelegd dat ze dat kunnen. En waar leidt dat dan weer toe? Dus het is... Ja, nog heel kort, Frank, je hebt gelijk. Nou, we kunnen als overheid lokaal... Het land doet wel een en ander. Soms doet ook een werkgever wat. En ja, wij proberen, dat heet dan netjes, toch ook met maatwerk ook als gemeente, daar dan wel iets in te doen. En niet met de armen over elkaar aan de Emmerlaan af te wachten tot de winter voorbij is. Dat zeker niet.
Ja, dan ga ik toch weer even over de energietransitie beginnen. Kijk, beleid voor de energietransitie en het wel of niet plaatsen van windmolens op Texel is natuurlijk allemaal van voor de energiecrisis. Ik heb me de afgelopen weken nog eens een beetje in verdiept hoe het nou eigenlijk in elkaar zit in Nederland. En dat blijkt dat in Nederland toch een redelijke onbalans aan het komen is tussen windenergie en zonne-energie. Iedereen is in een hoog tempo zonnepanelen aan het plaatsen. En die zonnepanelen leveren natuurlijk stroom op het moment dat we ze het minste nodig hebben. En verwacht u dat er een ommekeer komt op Texel voor wat betreft windenergie? En dan heb ik het niet over die waanzinnig grote molens van 185 meter. Maar gewoon het windwoggeltje wat je achter in je tuin neerzet om 's nachts stroom op te wekken.
Ja, het is je stelt heel wat precies aan de verkeer. Want ik vind de vraag heel logisch die je stelt. Maar we gaan binnenkort met andere vormen van het betrekken van inwoners aan de slag. Onder andere burgerparticipatie, hè, en ook burgerberaad en zo. Het is dan heel onverstandig dat ik hier als burgemeester iets ga zeggen wat ik persoonlijk vind. Terwijl ik verantwoordelijk word voor deze en andere discussies die allemaal nog komen gaan. Dus dat is een... Ik hoop dat je dat even toestaat.
Ik denk dat de meneer Kieft hier vooruit moet nodigen.
Die is, die is dan sowieso, maar we gaan het zien. Dat is in ieder geval, ik begrijp de gedachte. Dus wie weet dat anderen ook wel tot discussies, tot denken aanzet.
Burgemeester, mag ik u hartelijk danken voor de aanwezigheid. Volgende maand zijn we er weer, tweede woensdag van de maand.
En dat is op welke dag?
Op woensdag.
Ja, dat snap ik, maar...
Frank,
komt goed.
Jij ook bedankt voor de knoppen. En luisteraars, tot de volgende maand.
Luister, duisternis, mijn vriend. Waaraan heb ik het verdiend? Dat ik telkens in mijn dromen dezelfde angst moet tegenkomen. En het visioen dat mij en ik iedere nacht weer verwacht.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
De eerste evenementen staan alweer in de stijgers. Met z'n allen onbezorgd genieten. Dat kan. Maar dan hebben wij jouw hulp hard nodig. Ga jij zorgen dat de veiligheid gegarandeerd kan worden? Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Ben je geïnteresseerd? Mail je gegevens naar ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 06 51 61 36 99 en meld je aan als vrijwillig hulpverlener bij Rode Kruis Texel.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord.